Vrijdag komt het nieuwe album van Taylor Swift uit.
Ja, wij kunnen niet wachten. Vrijdagochtend zitten wij klaar en geven je in Taylor's Era meteen een eerste recensie.
Is dit album alle hype waard? Wat zijn onze favoriete nummers en waar staat het in haar oeuvre?
Zorg dat je klaar zit voor het nieuwe album en voor Taylor's Era.
Luister vrijdag naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
See you there.
Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
Gefeliciteerd Marilotte Hagen en alle andere luisteraars die geheel toevalligerwijs precies vandaag jarig zijn en dit nu luisteren. Welkom bij Damn Honey! De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen en also gefeliciteerd aan mij bedankt. Ja,
gefeliciteerd.
Mijn naam is Marilotte. Het gaat weer soepel dit.
Vrouw van 35.
Ben ik, ja. Hallo. Ja. Hallo.
Hier een vrouw met de corona.
Ja, ik zeg het maar vast. Dit wordt denk ik een beetje een kortje, of niet?
Vanaf mijn kant gezien wordt het vooral een warrige aflevering. Want ik ben helemaal niet voorbereid en ik heb helemaal niet het nieuws gelezen. Want ik lag gewoon in bed en ik moet hoesten en snotteren. En ik ben een beetje warrig. Dus het wordt gewoon één groot avontuur. Ik heb er zin in.
Zij zit daar live vanuit haar virus geïnfecteerde huis.
Ja, samen met Daniel.
Maar de podcast must go on. En dus zijn wij hier met aflevering 104. Tussen alle hoesbuien door, denk ik dan.
Ja. Ja, ik ben benieuwd als ik hoest of het heel erg te horen is. Ik hoop het niet.
Ik ook.
Voor de mensen thuis. Eerst maar eventjes een leuk bericht. En ik dacht, dat kan jij dan voorlezen, want dan kan ik een slokje thee drinken.
Absoluut, ga ik doen. Het leuke bericht is dit. Lieve Marilotte en Nidia, als trouwe luisteraar hebben jullie mijn ogen op vele vlakken weten te openen. Naast dat ik jullie alleen daar al ontzettend dankbaar voor ben, wil ik jullie graag specifiek bedanken. Na jullie aflevering over endometriose ben ik maar eens gaan bijhouden hoe mijn cyclus loopt en of mijn pijnklachten normaal tussen aanhalingstekens waren. Dit bleek helaas niet het geval te zijn, waardoor ik contact met de huisarts heb opgenomen. Na onderzoek en door aanhoudend bij de huisarts te hebben aangegeven dat het wel eens over endometriose kan gaan, heb ik binnen een half jaar een endometriose-diagnose gekregen. En dit is voor een diagnose van endometriose mega snel. En dat was zonder jullie aflevering waarschijnlijk niet het geval geweest. Dan was er nog een grote kans dat ik niet eens naar de huisarts zou zijn gegaan en dat ik nog steeds dacht, dit hoort er gewoon bij. Dus duizendmaal dank voor het bespreekbaar maken van onder andere dit onderwerp. En ga vooral zo door. Heel veel liefs van Eline.
En
dit is wel, ja, ik bedoel, het is wel echt kut dat je endometriose hebt, want het is niet heel fijn. Maar de, wat was het ook weer? De tijd van diagnose is zo'n
7
tot 10
jaar. 7, 8
jaar. Ja, in ieder geval jaren.
Ja, we hebben daar aflevering over gemaakt.
Ja.
Met Angelique Houtveen.
Ja.
Dus die kunnen mensen terugluisteren. En trouwens, endometriose, ik dacht baarmoeder, ik dacht overgang. Ik weet niet of dat een hele logische stap is in mijn hoofd. Misschien een beetje. We kregen een paar mailtjes van, hey, leuke aflevering over de overgang. Weten jullie dat je ook in de overgang kan komen als je jong bent? En toen dacht ik, ja, dat weten wij wel. Maar dat hebben we blijkbaar dus helemaal niet, dat is helemaal niet benoemd in de aflevering. Dus dat wilde ik dan nu toch nog even benoemen.
Nee, ja, want ik dacht, we kregen één berichtje en toen dacht ik, huh, maar daar hebben we het toch over gehad? En toen
dat
kregen
dacht
we
ik ook,
er meer.
Maar...
En blijkbaar dus niet, want ik dacht namelijk dat jij een brief had voorgelezen van iemand die jong was en in de overgang zat. En nu twijfel ik helemaal aan mezelf.
Nou, ik weet helemaal niks meer. Ik heb echt, aflevering is dus ook, die hebben we al een tijdje geleden opgenomen. Blijkbaar niet, anders gaan mensen dit niet allemaal massaal mailen, toch?
Nee,
dus
dat
dan hebben we het nu toch nog maar eventjes gezegd.
Even benoemd, ja.
Ja.
En ja, ik had nog een tweede leuke bericht.
Oh.
Wat ik eigenlijk ook wel wil voorlezen. En dat is deze. Hoi allerliefst best en meest feministisch damn honey. Nou ja, toen dacht ik, dit moet ik even voorlezen. Even een leuk nieuwtje van mij. We hadden een economieopdracht voor school. Het was een opdracht om jouw supermarkt te onderzoeken. Een van deze opdrachten was als volgt. Verplaats je in de positie van een supermarktmanager. Geef hem in gedachten feedback en advies wat goed is en wat beter kan. Nou ja, ik zag dus meteen, geef hem in gedachten feedback en advies. Hem. En dat vond ik niet zo goed. Ik ben dus de volgende dag naar mijn docent gegaan en ik heb dat gezegd. En zij zei, we gaan het aanpassen. Toch weer goed bezig geweest. Groetjes van Femke, 14 jaar.
Yes.
Lekker Femke. Lovely. Ja, lekker bezig.
Die 14-jarige honingballen.
Ja, dat is echt... Oh, die jongere generatie. Van hey, ja. Van jullie moeten we het hebben, hoor. Dus,
ik zag ook weer een leuke video. Die stuurde onze stagiair door. Melissa, hallo. Shout-out naar jou. Van het Jeugdjournaal. Want er was in Leeuwarden op een middelbare school... met veel feest en veel gezelligheid... een genderneutraal toilet geopend. En toen kwamen er ook weer allemaal jongeren aan het woord... die dan heel goed konden uitleggen... waarom dat heel belangrijk is en goed is. En ik vond het zo leuk dat ze er echt een feestje van hadden gemaakt. Alice Osborne die kwam hem ook officieel openen.
En
er hingen ballonnen en een muziekje, geloof ik ook. En toen dacht ik, ja, go nieuwe generatie.
Ja,
gewoon lekker met z'n allen dat vieren ook.
Jullie zijn lekker bezig.
Precies.
Ja.
Heb je dan nu alle leuke berichten voorgelezen? Of heb je er nog één up your sleeve?
Nee, ik denk dat het... behalve dan dat ik dus jarig ben vandaag. Wat ook
en
zeker
heb je veel leuke berichten voor je verjaardag gekregen?
Ja, ik kreeg wel lekkere leuke berichten voor mijn verjaardag. Maar ik heb het nog niet echt aan de grote klok gehangen. Want ik ben nog niet op echt veel plekken geweest. De grote klok. De grote klok is dit. Dat ik dus iemand tegenkom. Random iemand. Die ik soort van ken. En dan zeg... Hoi, ik ben jarig. En dan gaan mensen mij feliciteren. Dat is mijn...
Normaal zeg ik dit ook altijd als ik met jou op je verjaardag ben tegen de mensen. Dan gaan we koffie drinken of zo. En dan zeg ik, zij is jarig.
Ja,
maar dat
nu
kan
ben jij
dus
er niet.
Niet. Want wij zijn op afstand. Ja, maar ben je al voor je verjaardag in een WhatsApp groep gegooid zojuist? Met de groepsomschrijving. Hoi allemaal, mag ik jullie nog een keer nieuwe dickpics sturen?
Nee, dat heb ik nog niet meegemaakt vandaag. En dat is
wat raar.
Treurig.
Want het overkwam mij wel.
Maar oké, heel even hierover. Want jij hebt in de podcastshow die we dit voorjaar speelden... heb jij verteld over wat jij doet met dickpics. Met mensen die dickpics sturen. Heb jij gezegd, jij verzamelt die nummers... en dan gooi je ze zo allemaal in een groep. En dan zeg jij...
deze persoon heeft heel goed opgelet in de show. Want die heeft naar alle personen waar die ooit een dickpic naar gestuurd heeft... blijkbaar... verzameld en die met z'n allen in een groep gegooid... om vervolgens ons weer het lastig te vallen. Wel met de vraag werd netjes gesteld. Zo kan je het ook zien, hè?
Ja, ik vind dat. Het is vooruitgang, denk ik. Maar
het is alsnog
wel...
grensoverschrijdend, maar het is vooruitgang.
En denk je dat het dan... Ik bedoel, ik ga ervan uit dat dit niet iemand is... die bij de show heeft gezeten... maar dat is dan denk ik iemand die jou dus... die door jou in die groep is gegooid... en dan daardoor misschien wel op het idee kwam... om dat zelf te gaan doen.
Zou kunnen. Geen idee. Er zitten heel veel mensen in die groep. Die groep heette Samen? Vraagteken. Ja, ik was er al meteen uitgestapt. Het heette Samen? Vraagteken. En ik vond het heel raar. Maar ik zag allemaal mensen. Gewoon fotootjes van mensen. Dus ik kon ook niet zo goed pinpointen of het nou een soort rare spam of zo. Ik kon het gewoon niet zo goed pinpointen. En toen dacht ik, nou, ik ga wel gewoon meteen eruit. En toen pas zag ik die groepsomschrijving.
Crazy. Nou, now you've seen it all.
Precies. Ik maak heus wel dingen mee, hoor. In mijn coronabestaan.
Absoluut. Okay. Dat zeg ik ook niet dat niet zo is.
Leuk, hè, zo'n warrige aflevering. Dat ik allemaal andere dingen zeg op momenten die niet op die momenten zouden moeten. De Damn Honey No, Marilotte Hagen. Had je wat?
Ik had wat.
Ze had wat.
We kregen, behalve dan dat we dus veel mails kregen over... hallo, jonge mensen kunnen ook in de overgang. Kregen we ook best wel wat... berichtjes van mensen die mij op mijn vingers tikten over iets wat ik in de vorige Damn Honey No and Yes aflevering heb gezegd, in aflevering 102. Want daar had ik het namelijk over Cuba en over de nieuwe wet die daar is doorgevoerd. En dat heb ik benoemd als een yes. Want die wet is super LHBTI+ friendly. Even een kleine samenvatting van wat ik de vorige keer zei. Er is een nieuwe familiewet aangenomen en die klinkt helemaal top. Deze wet maakt het Cubaanse huwelijk niet langer een aangelegenheid tussen man en vrouw, maar tussen twee personen. Het is dus genderneutraal geworden, een soort homohuwelijk, zeg maar. Het is nu toegankelijk voor iedereen. Ook het begrip familie krijgt een ruimere betekenis. Iedereen die van elkaar houdt, kan een familie vormen en bovendien kinderen adopteren. En er staan dus heel veel goede dingen in, zeg maar. Het adoptierecht, goed voor LHBTI-rechten, vrouwenrechten. Het is een goede wet, als je het zo leest. En wat ik ook tussen neus en lippen door noemde, was dat de wet is aangenomen door middel van een referendum, waarbij 70% van de bevolking voorstemde. Wat ik best een hoog aantal vond, maar voor Cubaanse begrippen is dat dus heel laag.
En ja, dat had je wel genoemd in de aflevering, toch?
Ja, dat het laag was. Maar ik heb daar dus verder, zeg maar, ik heb gewoon gefaald in het me verder daarin door inlezen van wat zijn dan de beweegredenen daarachter dat mensen bijvoorbeeld tegenstemmen. Want ik hield het hier een beetje bij. Een soort van vaag, er is een wet.
Ja, wel met de side note. Ik stuurde jou een screenshotje door van teletext app. En je had geloof ik al een damn honey yes. Dus het was een soort van, oh, dit is ook leuk. En ook niet het hoofdonderwerp waar je helemaal vol in was gedoken of zo.
Nee. Want we waren in Iran gedoken natuurlijk. En ik heb het kort over Cuba gehad. Maar ja, vervolgens kregen we dus berichtjes met, hallo, leuk en aardig dat je zo die familiewet aan het ophemelen bent. Maar het is allemaal helemaal niet zo rooskleurig als jij nu schetst. Hier is het helemaal van, jee, Cuba, maar er is daar echt van alles aan de hand. Dus ik dacht, dan gebruik ik nu mijn no om dan het no-gedeelte van Cuba ook even toe te lichten, zodat het een compleet verhaal is.
Heel goed.
En niet alleen maar, jee, nieuwe fijne wet.
Een soort vervolg.
Ja, en ik wil eerst even de mensen bedanken die me, of in ieder geval, ik ben een paar berichtjes kwijt, maar er zijn er in ieder geval twee die ik uit de mailbox heb gevist. En die zijn van Laura en Shura. Dank jullie wel hiervoor, want Laura schreef bijvoorbeeld, ik was jullie podcast aan het luisteren en mijn vriend luisterde mee. Hij hoorde wat jullie zeiden over Cuba en de nieuwe wet daar en dat maakte hem erg boos. Mijn vriend is een politiek vluchteling uit Nicaragua en de vluchtelingen in Nederland uit Nicaragua, Cuba en Venezuela voelen zich erg verbonden met elkaar en kennen elkaar vaak. Ze zijn allemaal gevlucht uit een linkse dictatuur. De wet is volgens mijn vriend een farce, zodat westerse mensen zich minder schuldig voelen als ze naar Cuba op vakantie gaan. Cuba geeft volgens hem niets om mensenrechten. Zie de meer dan 2000 politieke gevangenen. En dus ook niet om de rechten van LHBTI+ mensen. Ze willen alleen maar meer inkomen genereren door toerisme/sekstoerisme. Het noemen van deze wet zonder kritische kanttekeningen te maken is schadelijk voor de Cubanen. Ik denk dat links Nederland kritischer moet zijn naar de linkse dictaturen. De linkse dictaturen gebruiken dit soort dingen als greenwashing en linkse westerse mensen vallen hier constant voor. Ik denk dat dat mij dus ook overkomen is, dat ik daar als links westers mens
voor. En mij ook.
Ja, precies. Goed. Kijk, dan, ik ben er ingedoken en wat ik heb geleerd is natuurlijk ook maar gewoon wat een leek leert als je een paar uur inleest. Maar wat ik heb gelukkig via Shura, die heeft mij verbonden met haar BFF Yara Mens. En zij is, zij heeft een tijdje op Cuba gewoond. Ze werkt trouwens in de condomerie.
Leuk
hè? Ja. En zij heeft een tijdje op Cuba gewoond en ze schrijft haar haar masterscriptie op dit moment over seksuele voorlichting, voorbehoedsmiddelen en abortus in Cuba. En ze is ook gespecialiseerd in Cuba. Dus ze is een Cuba-kenner. En ik vroeg haar dus, want zij had dit commentaar ook aan mij. En ik vroeg haar of ze misschien wat wilde inspreken over de situatie daar en waarom het dan zo belangrijk is om, zeg maar, oké, je mag blij zijn om een goede wet, maar waarom is het zo belangrijk om ook toch alle, zeg maar, misstanden daar mee te nemen. En wat zijn die misstanden dan? Mm-hmm. Dus zij heeft ingesproken voor ons.
Mm. Nou, laat ik vooropstellen dat het natuurlijk heel erg goed is dat Cuba deze nieuwe progressieve familiewet heeft aangenomen. Maar waar ik zelf moeite mee heb, is met het dubbele politieke spel wat er gespeeld lijkt te worden. Na het referendum en het aannemen van deze nieuwe, zoals we op Cuba noemen, Código de la Familia, zag ik dat veel mensen ook op social media en dergelijke deelden hoe goed het is van Cuba dat ze deze wet hebben aangenomen. Maar ja, het lijkt ook wel vooral de aandacht af te leiden van wat er echt op het eiland aan de hand is. En dat is dat er nauwelijks eten is, elektriciteit werkt slecht, er is geen vrijheid van meningsuiting en het hele land trekt massaal leeg omdat ze op Cuba geen toekomst hebben. Nou, dat is al een hele tijd aan de gang, maar juist nu, ook na orkaan Ian, is het allemaal nog veel erger geworden. Er zijn ook in de laatste weken heel veel protesten geweest, omdat mensen dus urenlang geen elektriciteit hadden. Nou ja, en het kleine beetje eten wat ze dan hadden, dus ook weg moesten gooien, omdat de koelkast het urenlang niet had gedaan. En ik heb zelf vrij veel vrienden op Cuba. En het voelt voor mij dan toch dubbel dat iedereen dan deelt van, woehoe, lekker bezig Cuba. Terwijl ik vervolgens mijn vrienden aan de telefoon heb die geen eten hebben, op alle mogelijke manieren het land proberen te ontvluchten en zich allesbehalve vrij of gehoord voelen. En het is gewoon typisch, want juist in een week dat het hele land op zijn kop staat, mensen de straat op gaan, wat op Cuba sowieso al vrij zeldzaam is, komt dan zo'n nieuwe wet naar buiten. En dan lijkt het een beetje alsof de overheid zichzelf daarmee in een goed daglicht wil zetten tegenover de rest van de wereld. Terwijl er al die tijd volop mensenrechten worden geschonden. Dus het komt dan een beetje over als een afleiding van de enorme problemen die ze daar hebben. En ook een soort van democratisch gebaar, terwijl Cubanen daar zelf leven in een dictatuur waar ze zich niet kunnen uitspreken en als ze dat wel doen, in de gevangenis worden gegooid. Nou ja, ook is het zo dat er een nieuwe groep progressieve jongens opgestaan, wat ook een van de redenen is dat dat er nu wel protesten zijn, wat vroeger op Cuba eigenlijk ondenkbaar was. Jongeren die zich uitspreken tegen het regime. Ja, daardoor is die onvrede op Cuba ook alleen maar groter geworden. En hoewel deze jonge generatie voor een heel groot gedeelte ook achter deze progressieve wet staan, zien zij het ook meer als een afleiding van wat er daadwerkelijk aan de hand is. En dat is overigens ook een van de redenen dat sommige van hen dus tegen deze wet hebben gestemd. Niet omdat ze dan tegen het homohuwelijk bijvoorbeeld zijn, maar omdat ze tegen de overheid zijn en zich gewoon niet gehoord voelen. Dus ja, kortom, heel goed van Cuba dat ze dit doen, maar ik twijfel gewoon heel erg aan de intenties van de overheid. En het leidt wat mij betreft de aandacht af van waar de Cubanen willen dat wij het over hebben. Namelijk dat het leven op Cuba op dit moment niet meer te doen is en dat het anders moet. En daarom gaan ze de straat op. En dat is waar ze willen dat we hierover schrijven of waar we hierover praten, in plaats van het goede dat Cuba op dit moment aan het doen is.
Wow.
Ja.
Wat is eigenlijk goed ook in hoe duidelijk ze dat even uitlegt in één keer.
Want ik ging natuurlijk googelen op Cuba en overheid en hoe het dan zat en zo. En dan kom je echt in een berg aan informatie. Maar dit is gewoon heel duidelijk. Er is daar, en zeg maar, de partij die daar aan de macht is, dat is de Communistische Partij. En die duldt gewoon geen tegenspraak. Er is geen vrijheid van meningsuiting. Er is geen persvrijheid. En als je daar protesteert tegen de overheid, dan is dat dus ook een daad van dat is heel dapper. Want je wordt gewoon neergeslagen. Er zijn vorig jaar ook grote opstanden geweest waar mensen ook hardhandig zijn neergeslagen. Daar heeft de Human Rights Watch ook een rapport over geschreven, over de misstanden die toen zijn gebeurd. De situatie in Cuba op dit moment is niet goed.
Nee.
En mensen kunnen ook geen kant op, want het is bijna niet mogelijk om je uit te spreken tegen de overheid. Dus dat er dus 70% voorgestemd heeft, dat is dus een laag aantal. En het kan dus zijn dat daar, of er zitten daar waarschijnlijk mensen bij die in principe voor die wet zijn, maar dat het een daad van verzet is om tegen te stemmen.
Ja.
En dan kan je dus ook je afvragen, wat is dan de reden dat nou juist deze wet, zeg maar alle andere wetten, worden er door de Communistische Partij gewoon aangenomen.
Hier mag je dan wel op stemmen.
En dan op de LHBTI-wet, op de familiewet, op die wet die juist heel belangrijk is en waar mensen dan helemaal zo lekker op gaan en zo.
Ja.
Die wet, daar mogen mensen dan wat over zeggen.
Daar zitten hele slimme PR-mensen daar.
I know.
Wij zijn er vol ingetuind met onze linkse hoofden.
Ja, absoluut. Helemaal met open oog. Nou, ik vroeg Yara dus ook nog van, wat kan je nou als luisteraar van deze podcast nou betekenen voor Cuba? Ja. En daar heeft ze ook nog wat over ingesproken.
Ah.
Ja, goede vraag wel. Ik heb even zitten nadenken. Ik zou zeggen, kijk, ik denk dat dit deel van het verhaal ook gewoon heel erg belangrijk is, dat ook verspreid wordt. Want ik denk natuurlijk dat heel vaak Cuba wil natuurlijk een bepaald beeld van zichzelf naar buiten brengen. Nou, dat is bijvoorbeeld dit. Maar je kan ook aan denken aan, weet je wel, dat ze natuurlijk heel vaak toeristen willen aantrekken van, oh, salsa, leuk, Cuba, prachtig. Het is natuurlijk best wel moeilijk om inderdaad bijvoorbeeld journalistiek uit te oefenen op Cuba. Om inderdaad daar kritische verhalen te schrijven of te maken. Omdat ze gewoon daar heel streng in zijn in wat ze wel of niet toelaten. Dus ik denk dat dit verhaal, eigenlijk wat er daar gaande is... Ik bedoel, het komt wel bij ons. Weet je, het staat ook aan de kranten. Maar ik denk dat het zelfs nog veel meer kan zijn. Omdat het voor die Cubanen is het heel erg belangrijk dat wij dit als wereld weten wat zij doormaken. Dat er verbetering ook moet komen. Maar het is best, denk ik, best moeilijk voor hen om die situatie aan te kaarten of zo. Omdat ze natuurlijk en op een eiland zitten en in een dictatuur leven en geen vrije pers hebben. Dus ja, ze kunnen wel wat naar buiten brengen, maar dat is allemaal best wel lastig. Dus dit verhaal over die donkere kant, over wat er eigenlijk op Cuba aan de gang is of hoe lastig het is. Dat is denk ik gewoon een heel erg belangrijk verhaal wat verteld moet worden en wat ook verspreid moet worden. Dat mensen dit weten.
Ja, dus dat. Dit doet me ook weer heel erg denken aan het gesprek wat we vorige week hadden over, of wat 2 weken geleden hadden over Iran. Dat ja. Zeg maar dat het, oké, wij zitten niet in Cuba, wij zitten niet in Iran, maar en wat we zeker niet moeten doen is alleen maar roepen, hey, jee, Cuba, lekker bezig met je wet. Ja. Maar ook gewoon zeggen, maar dit is er aan de hand en dit is niet oké. En dit is, ja, daar is ook helemaal gelijk in.
Ja, heel veel dank, Yara. En ja, Shura en Laura en iedereen die een berichtje heeft gestuurd natuurlijk.
Ja, dank jullie wel voor het scherp houden van ons.
Ja, misschien dan even goed om de protesten in Iran ook nog eventjes te benoemen. Want dat is natuurlijk, dat is nog steeds gaande. En ik kan me zo voorstellen dat het wegzakt op timelinen van mensen die verder geen link hebben met Iran. Dus ja. Dat het misschien niet meer zo speelt of zo. Het blijft voor mij ook een... Oké, ik ben de afgelopen week ziek geweest, dus ik ben ook niet vol online geweest. Maar het lijkt iets waar heel moeilijk vat op te krijgen is of zo.
Ja, dat
dus
heb ik ook.
De Nederlandse media, ja, ik kan het gewoon allemaal niet zo goed vinden elke keer. Maar het kan ook aan mij liggen, dat weet ik niet zo goed.
Ja, en ik heb ook wel dat op dat je als je op de socials kijkt, dat je heel veel tegenstrijdige berichten ziet en gewoon niet zo goed weet wat je moet geloven.
Ja.
Dit is trouwens wel, want wij hadden vorige keer... toen belde Birri Salmassi in. Mm-hmm. En zij is ook te gast geweest in de podcast... De Ver van je bed show, Ver van mijn bed show. Ja. Waar ze ook nog heel duidelijk heeft uitgelegd... en uitgebreider nog wat daar aan de hand is. Absolute luistertip, want echt een hele fijne uitleg... van gewoon op een rijtje... over wat er in Iran speelt en ook het gedeelte over waarom het belangrijk is dat iemand Koerdisch is, Koerdistan, ja. Dat soort dingen, alles zit erin. Dus ik zou dat echt, ik zet hem in de show notes, dan ja. Luister dat.
Een van de laatste dingen die ik van Berry las is dat er allemaal ja, gruwelijke beelden van geweld van het Iraanse regime tegen demonstranten ja, de wereld zeg maar inkomt. En dan met name uit de regio waar haar familie vandaan komt. En dat is de Iraans-Koerdische regio Baan. Of ja, ik weet niet hoe ik dat goed uitspreek. Bane. Waar ze dus, dit is heftig geweld wat ik nu ga zeggen. Dan weten mensen dat die luisteren. Schieten met machinegeweren op burgers. Dus want, ja, het kan soms ook een beetje in die Nederlandse media ook een beetje verzanden in een soort... Ja,
ja, wollig,
we knippen
ja.
Ons haar af en het is allemaal mooi. En er was ook een goed stuk op One World... waarin een aantal mensen die een band hebben met Iran zeiden van... ja, maar de echt heftige beelden die worden niet gedeeld... van een jonge vrouw die wordt doodgeschoten. En er zijn ook allerlei jongeren, ook al een stuk of 20 of zo... zag ik net bij Amnesty voorbij komen... die gewoon vermoord zijn
ja.
Op straat. Dus dat is ook het protest. Het is natuurlijk niet alleen maar met je haren wapperen in de wind of zo. Ik weet niet, misschien zit het ook wel meer in mijn hoofd. Ik ben ook gewoon warrig. Maar ja, het is natuurlijk heel heftig.
Ik denk dat je gelijk hebt hoor.
Tegenstand ja. Van Iran is natuurlijk niet zo, is niet van oké, dan doen we het nu even anders of zo. Ja. Weet je wel? Ze gaan er gewoon hard in. En ja. Dat hebben we wel ook in de vorige aflevering... hebben we het ook al over raketaanvallen gehad. Maar goed, dit is ook nog steeds gaande allemaal.
Ja, en ook hier kun je iets doen en iets heel praktisch zelfs. Want op 16 oktober dan is er een protest.
Dat is zondag.
En dat is aanstaande zondag. En dat is om 2 uur in Amsterdam op de Dam. Ja, als je kunt, als je in de buurt bent, als je tijd hebt, ga daarheen. Want het is
draag
ook
een mondkapje.
Draag een mondkapje. Doe dat alsjeblieft.
Doe 1,5 meter afstand. Let alsjeblieft op elkaar.
Ja, maar kom wel.
Maar ga erin en, als het kan.
En spreek je uit of sta daar. Want het is gewoon belangrijk dat er veel mensen staan.
Precies. Ja, nee, mag ik ook nog? Ik wil ook nog wel even over corona en over mijn no daarover praten. Want ik zag dan dat hoe heet die man nou? Kuipers?
Ernst. Ernst Kuipers.
Ik wou Erik zeggen. Zag ik dat hij dan de thermometer, de coronathermometer, een standje omhoog heeft gegooid. Omdat de besmettingen dus oplopen. Toen ging ik even kijken van oké, maar wat is dan, weet je wel, dus je ziet dat de besmettingen oplopen en wat is dan je plan als land? Dus je gaat die thermometer omhoog gooien. Het plan was dat de kwetsbare mensen zeg maar beter moeten opletten. Hallo.
Oké.
Zo van, de kwetsbare mensen die letten al volop op. Die zijn al 2,5 jaar nu in isolatie. En als ze moeten, dan zullen ze naar buiten gaan. Maar ook met mondkapjes. Het is niet de kwetsbare mensen die...
Nee.
En ik snap gewoon zo niet waarom een mondkapje in openbare ruimtes, weet je wel, wat,
ik ook niet.
Hoeveel te veel gevraagd is het? OV, supermarkten, doe het toch alsjeblieft gewoon op. Ook als het de overheid weigert om dit te vragen van mensen. Bedenk gewoon bij jezelf, ik ga het opdoen. Wat ik van mensen om me heen meekrijg is dat het gewoon mega aan het razen is. Nou, ik ben er zelf een enig leuk voorbeeld van. We waren natuurlijk al pist op hoe hiermee wordt omgegaan door de overheid. Maar ik, dat die thermometer omhoog wordt gegooid en dat dat niks betekent. Maar dat er dus wel een soort... Ja, we zien inderdaad dat het heel erg aan het rond... Ja, dat zien we.
Ja, punt. Nou, is goed. Waarom dan die thermometer als je toch fucking niks gaat doen? En ik snap niet. Geef mensen dan gewoon in ieder geval de kans om het te ontwijken. Want je krijgt gewoon ook de fucking kans niet.
Nee,
als
precies.
Kwetsbaar mens niet. Als regular, weet ik veel, gewoon...
Nou, je weet nooit of je kwetsbaar bent, maar... Daarvan, als je aanneemt zeg maar, dat je niet kwetsbaar bent, wat een nogal harsh aanname is, maar ook
wat
dan...
zeg maar, als je kwetsbaar bent en je houdt al, en je weet dat en je houdt al heel lang rekening, zelfs dan kan je het bijna niet ontlopen, want het is overal en mensen dragen geen mondkapjes.
Ja. I know.
Oké. Maar goed, hoef ik jou niet te vertellen inderdaad. Nou, geef me ook nog even, laten we wel dit even eindigen met een positieve noot.
Het is een soort semi-positief. Want dat is altijd, ik moest dus met een nieuwtje komen. Maar ik zit dus niet zo in het nieuws. En toen dacht ik, maar het is misschien wel heel goed om eventjes iets te vertellen over de Ik Verdien Meer campagne. Want dat is namelijk een heel groot project vanuit allerlei toffe organisaties. Zoals... Women Inc. en Stem op een Vrouw en Speak en Feminist Against Ableism en Atria en Clara Wichman en Emancipator, noem maar zeg maar alle grote dingen op. FNV, Women's March NL. En Sophie van Gol is volgens mij wel echt de initiatiefnemer. Misschien een van de, maar ik heb het gevoel dat zij wel echt degene is die het heel erg in gang heeft gebracht. En Sophie van Gol die heeft vorig jaar een boek geschreven over de loonkloof. Want daar gaat deze campagne over. En toen hebben wij ook een podcast met haar daarover opgenomen. Hoe heet haar boek ook alweer?
Waarom vrouwen minder verdienen. En waarom dat erg is. Of zo.
En wat we eraan kunnen doen. Waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen. En ze is dus vorig jaar ook bij ons de gast geweest. En als je echt helemaal een uitgebreide uitleg van de loonkloof wil... dan moet je die even luisteren. Of is dat alweer 2 jaar geleden, zit ik nu te denken. Nou, maakt ook niet uit. Maar ik kan het wel even heel kort vertellen. De loonkloof betekent dat in Nederland vrouwen minder verdienen dan mannen. En in een werkend leven verschilt dat €300.000. Ja, wat zou jij doen met €300.000?
Oh, daar hebben we veel over gefilosofeerd. Ik weet niet of ik... Wat zou ik nu... Nou, ik weet het niet. Ik dacht...
Veel geld, hè?
Ja, het is erg veel. Ik weet niet wat ik daarmee moet.
En het is altijd een beetje... Ik vind het altijd een beetje ingewikkeld om te praten over de loonkloof... omdat er veel getallen bij komen kijken... en omdat je een soort van gradaties hebt. Dus je hebt zeg maar gewoon al het geld wat mannen verdienen op een hoop gooien... al het geld dat vrouwen op een hoop gooien... En dan kijken wat daar het verschil in is. Maar ja. Je kan bijvoorbeeld ook gaan meenemen van oké, maar wat nou als je een man neemt en die doet precies hetzelfde werk. En je neemt een vrouw die doet precies hetzelfde werk. Hoe groot is de loonkloof dan nog? Dus er zijn een soort van verschillende percentages. En zeg maar, voor gelijkwaardig werk verdienen vrouwen per uur 6% minder. Dus zeg maar echt 100, we doen allemaal precies hetzelfde. Dan nog is er dus een loonkloof van 6%. Ja. En sorry hoor. Even een hoesten. Maar er zijn dus ook allerlei andere factoren die je dus wel of niet mee kan nemen, waardoor de loonkloof groter of kleiner is. Maar het bruto uurloon ligt voor vrouwen gemiddeld 13% lager dan voor mannen. Dat is dan waar ze op uitkomen.
13%.
Ja, 13%.
Ja.
En nou, de oorzaak van de loonkloof, dat zijn dus allerlei verschillende dingen. Want je kan het op allerlei verschillende manieren, kan je verschillende dingen verklaren. Dus bijvoorbeeld dat mannen nog steeds oververtegenwoordigd zijn op machtsposities. En machtsposities die komen natuurlijk vaak hand in hand met geld. Dus ja. Dat is één ding. Dan heb je de sectoren waar vrouwen oververtegenwoordigd zijn. Dat zijn sectoren waar het loon relatief laag ligt. Zoals bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs. En er is ook een soort van sommetje gemaakt. Dus dat het salaris voor verpleegkundigen en verzorgenden 9% lager ligt dan dat van werknemers met een vergelijkbare opleiding in andere sectoren.
Ja, dus dat betekent een of andere manier. Dat die sectoren waar veel vrouwen zitten, dat daar dus lagere lonen zijn. Dat is omdat daar vrouwen werken. Of ja, er werken vrouwen.
Volgens mij heb je wel onderzoeken die laten zien dat hoe meer vrouwen in een bepaalde sector die eerst mannen gedomineerd was, gaan werken, hoe minder waardering en status zo'n beroep krijgt. Maar in ieder geval, dat is dus wel zo. En dat is op een of andere manier vinden we dat dus met z'n allen gewoon heel logisch. Van, oh ja, zorg en onderwijs, ja, die baantjes, weet je wel. Dat is gewoon, tenzij je echt in de bedrijfstop zit, waar dus vaak weer meer mannen zitten. Ja, dan zijn dat gewoon banen die minder goed verdienen. Terwijl dat hele zware banen zijn. En we hebben ook bijvoorbeeld in de coronatijd gezien, toen heel veel dingen eigenlijk teruggeschroefd werden, dat onderwijs en zorg, ja, daar ontkom je gewoon niet aan. Dat zijn gewoon zulke grote, belangrijke pijlers. Maar blijkbaar belonen we de mensen die daarin werken dus niet supergoed.
Nee, maar het gaat toch ook eigenlijk helemaal niet om geld? Want daar word je niet gelukkig
nee,
van.
Nee, precies. Ja, dat wordt natuurlijk ook wel vaak gezegd, hè? Dat vrouwen dat dan bijvoorbeeld zelf zouden zeggen. Of dat ze niet zouden kunnen onderhandelen omdat ze dat soort dingen vinden. Terwijl er ook weer onderzoeken zijn er als je als vrouw onderhandelt, dat er eigenlijk geen goede weg is. Want je kan niet onderhandelen, krijg je geen geld. Je kan wel onderhandelen en dan ben je weer degene die gaat onderhandelen. En dan ben je weer dat zeikwijf. Of die bitch die voor zichzelf opkomt en veel te hoge eisen stelt of zo. Je is een soort van damned if you do of zo. Hoe zeg je dat ook alweer?
Ja, damned if you do, damned if you don't. Yeah, you can't win.
Ja, zoiets, ja. En dan heb je bijvoorbeeld ook nog een factor die meespeelt. Vrouwen die nemen nog altijd veel meer onbetaald zorgwerk op zich dan mannen. Dus bijvoorbeeld zorg voor ouders, mantelzorg of zorg voor kinderen. Als je daar naar de statistieken kijkt, zie je ook gewoon dat vrouwen dat gewoon nog steeds veel meer doen. Terwijl loondiscriminatie natuurlijk ik sla nu een stapje over, namelijk de stap. En je hebt dus nog steeds ook gewoon precies hetzelfde werk en toch krijgen vrouwen minder. En dat is seksisme, neerkijken op vrouwen minder. I don't know waarom mensen denken van, oh, je bent een vrouw, dan hoef je minder geld. Dat is gewoon heel raar. En dat is dus ook echt gewoon bij wet verboden. Mag helemaal niet. Maar nee. Het komt dus wel nog steeds best wel veel voor. En die actie, dus die campagne, Ik Verdien Meer campagne, ze gaan dus op Equal Pay Day, dat is op 14 november, gaan ze een soort grootschalige actie organiseren. En heel precies wat ze dan gaan doen, dat is nog niet helemaal duidelijk. En wat ik er alleen heel lastig aan vind, is dat ze daar overal een beetje nog vaag over doen, maar dat er wel op een plek van de website wel iets staat wat ik misschien wel gewoon voor kan lezen. Ik weet niet of ik het allemaal spoilers geef, maar het staat hier gewoon op de website. Dus nou ja, dan mag ik het wel zeggen, toch?
Geef ons een teaser.
Oké. Ze organiseert de Stichting Gelijke Beloning organiseert een landelijke actiedag. Op deze dag staken wij met zoveel mogelijk vrouwen om aandacht te vragen voor het feit dat vrouwen nog altijd minder geld verdienen dan mannen. En nou, over staken gesproken en over vrouwen, daar heb ik een heel leuk verhaal over.
Ja.
Namelijk IJsland.
Ja, IJsland.
IJsland. In IJsland deden ze het. In IJsland legden vrouwen massaal al hun taken naast zich neer. En dat hebben ze heel lang geleden al gedaan. Op 24 oktober 1965, zeg ik met een vraagteken tegen Marilotte.
Gelijk keer, 24 oktober 1975.
Oh, 75. Okay,
nee, ik vrij zeker. Maar jij gaat het nu opzoeken.
Ja, maar ik typ alweer 57, dus het gaat allemaal weer fout.
24 oktober 1975, ja, lieve mensen.
Nou,
ja.
Toen hebben dus vrouwen besloten van, nou, ik ga het gewoon niet meer doen. Ik ga gewoon niet meer naar mijn werk. Ik ga niet, ook niet voor de kinderen zorgen. Ik doe gewoon niet meer mee die dag. En toen werden dus mannen 24 uur met hun neus op de feiten gedrukt. Zo van, oh, huh, maar als vrouwen niet meer meedoen, dan ligt gewoon dat land stil. Want ik moet naar mijn belangrijke baan. Maar ja, hier zit een kind. Wat ga ik met dat kind doen? Nou, kind maar mee naar werk. Het was gewoon één grote chaos die dag in IJsland, als je de overleveringen moet geloven. En 5 jaar later kregen ze de eerste vrouwelijke premier. En dit jaar staat ze weer op nummer 1 in de Global Gender Gap Index. En wij staan op nummer 28. En die staking, dat is iets waar gewoon nog steeds wel naar terug gerefereerd wordt. Van dat is een belangrijk moment. En ik vind dat gewoon zo vet dat ze dat gedaan hebben.
Heb je niet, want we hebben het hier natuurlijk over gehad met Sophie van Gool. Toen zij het gast was over IJsland ook. Want ik ben ook helemaal weg van dat verhaal. Droom jij niet, sinds jij hebt geleerd dat ze dat hebben gedaan, droom je dus niet dat we dat in Nederland ook gaan doen? Ik kan me dat echt...
Als dat zou lukken,
alles wat ik wil,
dan zou je mij natuurlijk niet gelukkiger krijgen. Maar of nee, nou ja, dat is een beetje overdreven. Ik bedoel, world peace. Maar dat zou fantastisch zijn. Ik hoop dan dat mensen zich hier druk om kunnen maken. Ik ben dan toch weer bang dat mensen denken, ja, maar ik vind het eigenlijk niet zo erg, die loonkloof of zo. Weet je wel, dat er dan toch een soort status ontstaat van, ik ga daar niet voor staken, want I'm fine.
Ja, of een soort van, wat kan ik dan brengen? Want zeg maar, ik kan er wel van dromen heel erg. En tegelijkertijd denk ik, ja, ik ben ZZP'er, zit ik er dwars mee of zo? Ik kan me voorstellen dat mensen dat hebben, maar ja, jou, ja, 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 precies, ja.
Nee, maar weet je wat ik wel zit te denken? Weet je wat ik wel zit te denken? Oké, stel je voor, je denkt, ik vind het een beetje heftig, maar ik wil wel, ik ga niet naar mijn werk of zo. Dat je dat een te grote stap vindt om niet te gaan werken. Maar je kan bijvoorbeeld wel gewoon een keer binnen je eigen huishouden staken. Stel je zit dus in een huishouden waarbij de taken echt niet gelijk verdeeld zijn. Terwijl je misschien wel de gesprekken hebt gevoerd of wel dat hebt aangekaart van ik wil dat anders. Want er zijn ook statistieken die laten zien dat heel veel stellen, dus hetero stellen, sowieso het is allemaal vet binair. Al die onderzoeken zijn heel binair. Daarom hebben we het nu ook de hele tijd over mannen en vrouwen. Dat hetero stellen in Nederland het heus wel willen, die gelijke verdeling. Best wel een groot aandeel, 70-80% of zo geloof ik. Maar dat is een heel groot deel dat gewoon niet lukt.
Nee.
Ja, en dan is natuurlijk de vraag, waarom lukt het dan eigenlijk nou precies niet? Waar zit het hem nou in? En we krijgen ook wel eens berichtjes van mensen die sturen van, ja, ik met mijn partner, ik loop hier toch wel tegenaan. Ik vind het toch wel lastig. En dan vinden wij het altijd moeilijk om advies te geven, ook omdat wij geen kinderen hebben. Dus het is heel makkelijk praten als je geen kinderen hebt, denk ik. Of als je geen mantelzorg hoeft te verlenen. Want dat zijn natuurlijk zulke grote zorgtaken die er dan bij komen.
Ja, want ik denk natuurlijk bij werk, ik voor mezelf denk ik gewoon echt alleen maar aan dat wat ik doe om geld te verdienen. Want verder, ja, ik bedoel, het dichtst in de buurt van mantelzorg wat ik ooit ben gekomen is als Cato er af ligt wekenlang.
Ja.
En ze gaat, dat is zeg maar, en dat is zwaar. Ik bedoel echt, dat is een fractie van wat mensen, waar mensen mee te dealen hebben als ze moeten mantelzorgen of als ze de zorg voor kinderen hebben. Ja. En daarin kan ik denk ik als kinderloos persoon en mantelzorgloos persoon gewoon weinig aan toevoegen of zo.
Ja. Maar ja, ik zit nu gewoon een beetje hard op te denken, want ik had het dus niet goed voorbereid. Je kan ook gewoon natuurlijk, als jij altijd degene bent die zo aangeloerd wordt van, nou, nu ga jij notuleren, toch? Want jij bent een vrouw. Of nu ga jij koffie halen, toch? Daar op dat soort momenten kan ook staken tussen aanhalingstekens. Ja. Hoef je niet zo, als je dat wil, kan je zeggen, nee, ik doe het niet. Maar je kan ook gewoon, kan het ook een beetje gewoon niet doen. Ja, een soort van het gewoon niet doen. Of als er weer een verjaardag georganiseerd moet worden, of versiering, of zeg maar, of kaart verstuurd worden, zeg maar van die taken die misschien automatisch bij de dochter in het gezin of de vrouw in huis of whatever, dat je dan gewoon eens een keer denkt, nee, maar ik ga het gewoon nu niet doen. En dan gaan mensen vanzelf wel zien wat er gebeurt als ik de verjaardag niet regel of als ik, nou ja, noem maar op.
Ja, dat je dat ze
dus ook staken.
Nou, dat is wel het met de neus op de feiten drukken natuurlijk. Want dat is heel erg. Jij regelt. Jij bent niet zeg maar de manager van deze verjaardag nu even op dit moment.
Precies. En dan kijk je gewoon wat
komen mensen erachter dat er zoveel nodig is voordat er inderdaad die mensen op die plek zijn om dat feest te vieren. Dat heeft wel zin. Maar het allerleukste is als iedereen dat doet op 14 november... 2022
ja,
in Nederland.
Maar laten we vooral eventjes de campagne in de gaten houden. Ik verdien meer. Ze hebben een website. Ikverdienmeer.com. Dus dat is heel makkelijk. En je kan ze ook volgen op Instagram. Ik verdien meer campagne. Is het dan helemaal aan elkaar? Ik vraag me af of ik nou een enorme spoiler heb. Ik weet het gewoon even niet zo heel
goed. We gaan het zien. En anders dan hebben we alvast alle luisteraars van Dem Harnie opgeroepen om mee te doen met
14 november,
ja.
Ja.
En wij werden nog gevraagd om een quote voor deze campagne. En toen hebben we gezegd, fuck de loonkloof.
Soms is het kort maar krachtig.
Precies.
Wat je wil zeggen. Ja. Oh ja, maar ze hebben natuurlijk ook, sorry, waar ben ik nu nog niet eens aan toegekomen? Ze hebben natuurlijk, het is niet alleen die actie, ze hebben ook een heel goed manifest met allerlei, ze dragen allemaal dingen aan hoe we dit nou kunnen oplossen. Want het is natuurlijk een redelijk complex probleem,
ja.
Maar er zijn dus wel degelijk ook oplossingen voor. En die ga je als individu niet zozeer voor elkaar krijgen. maar er zijn natuurlijk allerlei dingen. Minimumloon verhogen. Onderzoek laten doen, ook naar andere groepen. Want we hebben het nu net over man-vrouw. En dat komt omdat er in Nederland eigenlijk alleen maar onderzoek gedaan wordt naar de loonkloof man-vrouw. Maar je hebt natuurlijk ook allerlei andere gemarginaliseerde groepen die hier keihard ook mee te maken hebben en waarvan de kloof waarschijnlijk nog veel groter is, terwijl we dat dus niet in kaart hebben, want we hebben die cijfers dus niet. Dus ik verdien meer, die eist ook dat het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, dat ze dat ook gaan onderzoeken. Dus dan heb je het bijvoorbeeld over mensen, LHBTI'ers, die te maken hebben met uitsluiting of discriminatie, zoals racisme, validisme, mensen met een beperking ook.
Ja.
Een van de punten op het manifest is ook verkleinde afstand tot de arbeidsmarkt voor gehandicapte vrouwen. Nou ja, ik denk gehandicapte mensen uiteindelijk, want volgens mij gewoon gehandicapte mensen überhaupt, die vallen denk ik ook in die kloof. Maar ik weet het niet helemaal. Ik heb er dus niet de cijfers voor, maar het lijkt mij niet dat het alleen voor vrouwen in dit geval geldt. Cruciale beroepen rechtvaardig salaris geven, meer vrouwen in machtsposities. En ook geloof ik qua partnerverlof, verlofdingen en zo. Die spelen natuurlijk ook altijd een rol hierin, dat ze dat dan uitgebreid willen zien. Dus er zijn ook oplossingen en die staan ook op die website. Die worden ook aangedragen. Het is niet een soort van loze schreeuw in de ruimte van los het op, punt, klaar, kijk maar hoe je het doet. Ze hebben echt hele concrete dingen bedacht hoe dit anders kan.
En dan is het dus, die staking is om hier aandacht aan te geven om als een soort kickstart.
Ja, als die staking er gaat komen, want dat weten we dus helemaal niet.
Ja, in mijn hoofd komt die er en gaat het heel fucking Nederland mee.
En doe jij ook mee? Je hebt het ook in je agenda gezet.
Ja, ik ga niet werken op die dag.
Eventjes heel snel kijken. Dat kan, want de agenda is leeg.
Oké, dan zet ik daar nu vrij in.
Maar je zal maar zien. Nee, IQPD staat al in onze agenda. Maar je zal net zien dat we een voorstelling moesten spelen. En dan werd het wel een heel lastig vraagstuk.
Ik ga niet werken.
Nee, ja,
voor alle honingballen die komen kijken naar ons theater. Kaartjes te koop op demharnie.nl/theater.
Handig. Zo zie je maar weer, staken is niet zo makkelijk.
Nee.
Dit was aflevering 104. De show notes vind je op demharnie.nl/aflevering-104. En ook het transcript snor je daarop vanaf aanstaande woensdag. Dus dat is ergens midden oktober.
Ja, en onze eeuwige en oneindige dank aan Daniel van der Poppen voor de edit. Lucas de Gier voor de jingles. Lisbeth Smit voor de website. En Melissa van der Zanden, onze stagiaire, de steunpilaar.
Oh, Amberscript. Amberscript, Amberscript, transcript software of our dreams. Dank voor het chiller maken van het transcriberen van onze afleveringen.
En wij danken op onze blote knietjes ook de menselijke transcripters van deze aflevering. Marleen, Elise, Marloe, Marloes, FQ, Shura en Melissa.
Ik heb het gevoel dat we daar mensen aan moeten gaan toevoegen.
Ik ook.
En dat dit niet een correcte weergave is die we nu aan het geven zijn.
Ja, ik las dit dus en ik dacht, volgens mij zijn er meer mensen.
Live, gewoon live, on camera, on stage, ga ik dit gewoon eventjes doen. Marloe, super bedankt. Marloe.
Die staat er tussen, hoor.
Marloe, Marloes, Marleen, alle Mars staan erin.
Marleen, Marloe, Marloes, Elise, FQ, Shura en Melissa.
En Joan wil ik dan ook nog
Joan, love you, Joan. Dankjewel
voor alles. We krijgen nog steeds aanmeldingen binnen, dus dat moeten we even up-to-date houden.
Ja,
ja, heel erg veel dank. Dus je kunt verder naar ons luisteren op petjeaf.com/damhoney. En daar kan je verder luisteren vanaf een eurotje per maand. Dan doen we één keer in de twee weken een bonus babbel. En dan gaan we nu verder kletsen, denk ik, over je verjaardag.
Oh,
en misschien wel over corona.
Sorry, ik weet het allemaal niet. Deze meid, haar stem gaat zo langzaam, hoor ik jou zo helemaal vollopen met slijm en snot.
Het is niet zozeer alleen slijm, het is ook gewoon mijn keel. Maar zo zie je maar dat ik niet een voorstelling kan spelen. We hebben dus twee voorstellingen moeten afzeggen. Sorry mensen, als je niet daarheen komt, maar ik kan gewoon niet. Ik mag ook helemaal nog niet uit isolatie, want ik heb nog steeds klachten. Daar wil ik ook nog wel even over zeuren trouwens. Maar dat ga ik niet zeuren over dat ik in thuis moet blijven, maar hoe mensen reageren daarop. Maar ik wil dat in de bonusaflevering ga ik daarover verder zeuren.
Ja, gaan we lekker zeiken.
Ik kan me voorstellen dat mensen dat heel graag willen horen. Dat ze massaal gaan doneren om dat te mogen horen.
Mensen, dat zeikverhaal van Nydia is zo meteen online te vinden. Nadat zij nog even flink de longen uit haar lijf heeft gehoest. En dan zwengelen we de microfoons weer aan. Dus dat is petjeaf.com/damhoney vanaf een euro per maand. Of doe het lekker niet, want
ik ga daar ook alle content vertellen die ik gepinched heb toen ik ziek was. Dat is echt informatie die je wil hebben.
Ja, okay. Ik wil gewoon van haar horen zelf weten, maar dat geeft ze dan niet. Want ze geeft ze, maakt niet uit, dag.